Een hele goede morgen gemeente hier in de Augustijnenkerk. Welkom in deze dienst van wijk 2, waarin dominee Van der Herik hoopt voor ons voor te gaan. Ik heb een aantal mededelingen. We beginnen met de zieken. Mevrouw M. de Loof-Klipo verblijft op locatie Noord Albert Schweitzerplatz. De heer Nick de Geer zal diverse bestralingen moeten ondergaan in verband met het eerder gevonden sarcoom. Daarna staat een operatie gepland. Mevrouw Geri van den Boogaard Jansen moest opgenomen worden in het ASZ wegens vocht bij de longen. We leven mee met familie De Loof wegens het overlijden van de zus van de heer De Loof in Canada. We condoleren hen met dit verdriet en wensen hun de troost van de Heere toe. Op maandag 22 januari werden Christian en Neline Kok verblijd met de geboorte van hun tweede zoon, Lars Matthäus. Zijn roepnaam is Lars. Lars is het broertje van Nout. We feliciteren hen van harte en wensen hen de zegen van de Heere toe. Morgen, dat is maandag 29 januari, hopen dominee Stoutjesdijk en mevrouw Stoutjesdijk van Driel te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen alvast van harte met deze mijlpaal en wensen hen de zegen en nabijheid van de Heere toe. In de middagdienst om 17:15 zal het afscheid van de bevestiging en bevestiging en herbevestiging van de ambtsdragers plaatsvinden. In deze dienst wordt ook gecollecteerd. Tijdens de dienst voor de prediking wordt gecollecteerd door de diaconie voor Stichting Diaconaal Aandachtscentrum en voor het onderhoud van de Augustijnenkerk. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Voordat dominee Van der Herik de dienst met ons gaat beginnen, gaan we zingen uit Psalm 117. Lof, lof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. En wat verder volgt. Namens de kerkeraad mag ik jullie een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Eerste vers, Psalm 65. Wij stellen ons ook vanmorgen voor het aangezicht van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd voor dit land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heren, wij zongen het zo net. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Heren, als wij daar die woorden voor gebruiken, dan voelen we ons ook een beetje beschaamd. Is dat nou wel zo? Was er die stroom? Ik heb misschien dingen niet goed gedaan, maar was er die stroom? Heere, laat het ons zien dat u niet alleen vraagt naar onze woorden en daden, maar ook naar ons hart. Dat u zegt, heb mij nou lief. Met heel je hart. Met al je vermogens. En met heel je ziel. En heb de naaste nou net zo lief als jezelf. En Heer, als we daarin kijken, in dat licht van u, dan zijn we beschaamd. En toch nodigt u ons uit. Want welzalig die u hebt verkoren, die u uit het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Want dat is toch de paradox, dat is toch het bijzondere. Dat u de zonde haat, maar zondaren lief hebt. En dat u, Heer Jezus, uzelf daarvoor gegeven hebt. En dat we zo mogen schuilen bij u. Ook heel persoonlijk vanmorgen hier in de kerk. Heere, wij bidden u, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons gedenken? Wilt u ons helpen, Heere, met de verkondiging van het evangelie? Dat wat overdacht is, dat wat bestudeerd is, dat het ook levend mag zijn, kracht mag hebben, dat het ook wat mag doen. En Heere, dat er ook aandacht is, dat wij luisteren en niet maar een beetje, dat wij gespannen zijn op wat u tegen ons te zeggen hebt. En al was het dan maar één ding, al was het dan maar één woord of één gedachte waar we over na blijven denken en na blijven kauwen. Heere, wij bidden u, wilt u zo ons helpen? Geef ons wat we nodig hebben. Heere, wij dragen deze wereld aan u op. De spanningen in deze wereld die toenemen, ook internationaal. Doe ons schuilen, Heere, bij u. En wilt u nog uw macht tonen, ook in het betomen van het kwaad. Heere, wilt u gedenken deze wereld, alle brandhaarden, Israël en de naties, Korea, Roemenië. We denken het, Heere, aan alle dingen. Geef zo wat nodig is, Heere. Wilt u zelf zo uw woord uitbreiden, deze wereld vasthouden. Oekraïne, Heere, gedenk zo ons, helpt u ons. Heere, wilt u nabij zien de verkondiging van uw evangelie? Geef wat we daarvoor nodig hebben. Wilt u zijn met onze zieken? Denk aan mevrouw De Loof in het Albert Schweitzerplaats, locatie Noord. Gedenk haar, geef haar wat ze nodig heeft. Mag ze weer herstellen, is dat opnieuw weer spraakvermogen helemaal terugkrijgen, haar gedachtes, help haar hier aan de man. We denken ook aan hen in het verdriet dat ze meemaken. Nu de zus van de Heer De Loof in Canada overleden is, kan de afstand zo gevoeld worden. Help hen, wees zij nabij en goed. Wilt u in dit verdriet hen hulp geven en troost? Dragen ook de heer Nick de Gier aan u op, die verschillende bestraling moet ondergaan. Wilt u bij hem zijn, ook als de operatie erna zal plaatsvinden, het allemaal afdoende zal zijn. Help hem en zijn vrouw, al die omheen staan. Denk aan mevrouw Gerry van de Booghart, die alweer opgenomen moest worden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat we haar gedenken, heren, geef wat nodig is, ook in deze spannende tijden. Op en neer, goede berichten, minder goede berichten. Wilt u haar helpen, haar man Jos en allen die om haar heen staan? Heren, wilt u onze dank aanvaarden voor de geboorte bij Christian en Neline Kok, die verblijd werden met hun tweede zoon, Lars Matthäus. Mogen danken voor het broertje van Noud. Heren, u spaarde, u bewaarde, dat u ook dit jonge leven in uw handen nemen en beschermen en bewaren. De ouders de kracht geven bij de opvoeding en de wijsheid. Heer, we denken ook aan collega Stoutjesdijk, mevrouw Stoutjesdijk van Driel. Die hopen te gedenken maandag 29e dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze zijn er niet, geveld door griep. Wilt u ze nabij zijn? Mogen ze weer opknappen? Mogen ook danken voor zoveel zegeningen. En zijn er ook verdrietige dingen geweest, dat ze samengebleven zijn. Maar dan mag er ook veel zegen zijn. Dat ze zo lang voor en met elkaar gespaard zijn. En dat ze binnenkort ook het 50-jarig ambtsjubileum mogen gedenken. Hier mogen dan de stille lofzang tot u zijn in Sion. Hier, wij denken vanmorgen vooral ook aan Silver van de Boogaard, die voor 3 jaar naar Zuid-Afrika gaat om daar werk te doen. Groundswell, wilt u hem nabij zijn? Het werk dat hij doet onder jongeren en ouderen, ook op de Bijbelschool. Wilt u door dit werk ook uw koninkrijk uitbreiden? Wilt u hem gedenken in alle dingen en ga met hem zijn leven door, Heer? Wilt u hem zo uw kracht geven en dat hij mag ervaren dat u hem zegent? Heer, we dragen zo elkaar aan u op. We denken ook aan de broeders die vanavond afscheid nemen. Gedenk ze, Heren. Zoveel door hen heen gaat. Als we elkaar ook als kerkraad moeten loslaten, de broeders van de kerkraad, gedenk zo ons allen. Dat we de nieuwe broeders zijn die weer aantreden. Geef zo uw zegen. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden. In de uitdelging van onze schuld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift. En dat doen we in Lucas. Lucas 5. Lucas 5, vers 1 tot 11. Lucas 5, vers 1 tot 11. En het gebeurde, toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen. En hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hem moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus. En zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. We willen hierover nadenken En dan sta ik vooral stil bij het 8e vers. Als een kernmoment in deze geschiedenis. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen. Tot zover de lezing van de tekst en van het gedeelte. We gaan nu ter voorbereiding op de prediking zingen Psalm 119. Psalm 119, vers 6 en 8. Psalm 119, het 6e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. En het 8e, ik zal, o God, bepeinzen uw wet. boven de prediking over Lucas 5, vers 8, een stukje van 9. Boven de prediking schrijven wij: Jezus geeft onderwijs. En dan leggen we de nadruk op drie dingen. Korte gedachte. Jezus spreekt. Jezus geeft een opdracht. En Jezus bemoedigt. Hij spreekt. Hij geeft een opdracht. En hij bemoedigt. De eerste plaats. Jezus spreekt. Het is een goede gewoonte om speciaal in de tijd tussen kerst en de lijdenstijd na te denken over Jezus' leven op aarde. En vanmorgen staan we bij een klein stukje daarvan zien. Stel, en we zien hoe de Heer Jezus een wonder doet, maar vooral iets leren wil. De Heer Jezus geeft aan zijn discipelen, maar ook aan ons allen, onderwijs. En laten we daarom eens goed luisteren naar deze hoogste profeet en leraar. En hoe hij werkt met, in en aan mensen. Hoe hij mensenlevens vormt en leidt. Dat zien wij. We zijn nog in onze tekst redelijk aan het begin van Jezus' rondwandeling op aarde. Jezus in het noorden van Galilea aan het meer van Tiberias. Zee van Kinneret, ook wel genoemd, of Genezaret. En in die streek doet hij, zoals de Bijbel ons vertelt, de meeste wonderen. In dat verachte Galilea. Daar woonde de Heer ook. Eerst in Nazareth, later in Capernaum. Misschien ben je er wel eens geweest. Die zee van Galilea, die zo diep ligt, en daaromheen de heuvels, een mooi, vredig landschap. Heel stil soms ook. En aan die oever staat de Heer Jezus. En er is een menigte rondom hen. Een menigte. Dat houdt in dat het allerlei verschillende mensen zijn. Jongen en ouden. Rijken en armen. Misschien wel meer armen dan rijken. Maar ook geleerden en ongeleerden. Vrouwen en mannen, volwassenen, kinderen, jeugdigen, allemaal staan ze daar. En ze kennen elkaar niet. Het is net als bij een brand, je gaat allemaal er naartoe, maar je kent elkaar voor de rest niet. Misschien je buren staan er ook, die je nog nooit gesproken hebt. En al deze mensen staan zo als een menigte rondom de Heer Jezus. Want dat willen ze toch niet missen. Die man uit Nazareth, ja, ze kennen het plekje. Maar die man, Jezus, die zulke wonderlijke dingen zegt en doet. En ze dringen op. Ze willen allemaal vooraan staan. En op een gegeven ogenblik wordt die aandrang zo groot dat Jezus tegen een van die vissers zegt: geef mij eens even je bootje. Het is leeg. Er zijn er twee. De vissen zijn er niet, want die zijn niet gevangen. De netten liggen op het strand om schoongemaakt te worden. Ze zijn er bezig mee. En in dat scheepje, één van die scheepjes, stapt de Heer Jezus. Vaart een stukje zee op en spreekt dan. Jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je was op het strand of bij een meer en je kon de mensen op het meer in een bootje horen praten. Zo gaat het soms. Het geluid draagt over water. En zo spreekt de Heer Jezus tegen die bonte verzameling van mensen. En als ik dat op me af laat komen, dit tafereel, dan ontroert het me. Tientallen, honderdtallen mensen die gewoon hun werk in de steek laten en gewoon daar luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. Wat mij ook raakt, is de bewogenheid van de Heer Jezus om al die mensen zijn woord te geven. Om dat goede nieuws te vertellen. Hij is bewogen met die scharen, lezen we elders. Hij is bewogen met al hun noden, met hun verdriet, rouw, ziekte, maar vooral ook met hun schuld en hun zonde. En laten we nou vanmorgen dat beeld gewoon eens even vasthouden. Beeld wat je misschien kent uit de kinderbijbel. Het is zo eenvoudig beeld, zo bekend, maar laat het eens bij ons binnenkomen. De Jezus die daar in alle gewoonheid, eenvoud, maar ook liefde en bewogenheid, dat woord brengt. Iemand vraagt, waarover heeft hij dan gesproken? Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar één ding is wel duidelijk. Het gaat over het koninkrijk van God. Als je één kernwoord van de Heer Jezus moet aangeven, dan is dat het koninkrijk van God. Je kunt het nagaan, 85 versen alleen al in de evangeliën en vooral in Matthäus, Marcus, Lucas gaan over dat koninkrijk van God. Dat is gelijk een schat in de akker. Een kostbare parel. Een visnet. Een zuurdegem. Deze. En noem maar op. Ja, en waar gaat het dan over? Nou, heel simpel. Dat God koning over deze wereld is. Ja, dat de duivel door de zonde voet aan de grond gekregen heeft. En dat daarmee de ellende de wereld in gebracht is. Maar dat God deze wereld niet opgeeft. Dat hij hem vervult met hoop en perspectief. Dat kwade, dat zondige heeft niet het laatste woord. De prediking van het koninkrijk van God is dat mensen opgeroepen worden. En aangespoord en uitgenodigd om voor deze koning te buigen. Want hij geeft echte vrede. Hij verlost, hij laat het zien in zijn werk. Hij verlost van die vreselijk boze machten. En van de strikken van het kwaad. In de prediking van de Heer Jezus kwam de Heere God in al zijn bewogenheid zo eindeloos dichtbij. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven en vrede. Gemeente, als je dat zomaar op je in laat werken, dan word je geraakt. Zoveel bewogenheid. Met die totaal verschillende mensen die de menigte vormen. Wat een opdracht om iets van die bewogenheid uit te stralen, ook in de plaatsen waar wij staan. Maar wat ook een aansporing om jezelf eens af te vragen, ben ik nou van deze koning een onderdaan? Want dat komt eenmaal definitief, dat koninkrijk. En dan moet je er ook wel bij horen. Door geloof, bekering, liefde. En nou het tweede. Jezus geeft een opdracht. Ze zitten daar zo in dat schip. Jezus en Petrus. En dan zegt hij op een gegeven moment, vaar nou eens een stukje meer het meer op. En gooi dan de netten overboord. Hij laat die scharen even voor wat het is. Hij komt erop terug. Ze zullen hem nog meer horen. Maar ze mogen nu met dat woord naar huis. Om al die woorden die de Heere sprak, is op zich te laten inwerken. Zoals u straks ook weer naar huis gaat. En jij. En hopelijk dan ook nog iets heeft om eens over na te denken. Jezus gaat zelf de zee op. En Petrus, de eigenaar van het schip, krijgt de opdracht om verder het meer op te varen en dan de netten uit te gooien. Simon Petrus, ja, wij kennen hem. Maar pas in hoofdstuk 6 zal verteld worden dat hij behoort bij de 12 discipelen die Jezus na een intensief gebed kiest. Hun namen worden in Lucas 6 genoemd. En ook in Matthäus en Marcus. En dan valt het op dat Simon Petrus altijd bovenaan de lijst staat. Hij is een soort leider. Een soort vertegenwoordiger. Maar in dit evangelie is er nog maar één keer genoemd, toen Jezus bij hem binnenkwam en zijn schoonmoeder genas. Ja, Johannes spreekt ook over hem, dat zijn broer Andreas hem verteld heeft over de Heer Jezus, en dat toen de lijn gelegd is tussen die twee en Jezus hem Kefas noemt. Rotsman, Petrus in het Grieks. Een man om op te bouwen. Maar wat weten we nou eigenlijk nog van Petrus? Ja, we weten iets van hem. Hoe was er nou zijn relatie met de Heer Jezus? Hoe goed kende hij hem nou? Oh, het is goed om juist deze dingen aan de orde te stellen. Want dan komt het ook voor ons natuurlijk op aan. Hoe is die relatie? Ik kijk nog even naar Petrus. Vertrouwen en geloof waren er in ieder geval. Jezus zegt, gooi het net uit. En dan zegt Petrus, ja heren, graag. Als u het wilt, doe ik het. Maar wij hebben de hele nacht gevist. Niets gevangen. Maar op uw woord. Petrus gelooft. Hij spreekt zijn vertrouwen uit. Ja, dan moet je toch wel wat fiducie in iemand hebben. Als hij dat op zijn woord doet. Terwijl je als vakman weet, heeft geen enkele zin. Overdag, als ze 's nachts niet bijten, dan vangen we ze ook. Overdag niet, dan zeker niet. Maar dat vertrouwen wordt niet beschaamd. En nadat hij dat net met zijn collega's overboord gegooid heeft, besluiten zij, vangen zij een grote hoeveelheid vissen. En het net begon te scheuren. Een grote hoeveelheid. In dat zo pas nog schoongemaakte en opgelapte net. De hoeveelheid is zo groot dat ze hun kompanen roepen, de andere boot, om hem te helpen. Het zijn mensen van dezelfde firma, twee bootjes, met allemaal discipelen erin, zo blijkt later. En gezamenlijk brengen ze de vissen in het bootje. En ze zien op die grote vangst. Zo onvoorstelbaar. En op dat moment gebeurt er iets met Petrus. Petrus die altijd zijn woordje klaar heeft. En nooit om woorden verlegen zit. Petrus, die stom verbaasd is. Altijd haantje de voorste. Altijd zijn woordje klaar. En zijn mond valt van verbazing dicht en open. En het enige wat hij uit kan brengen is: Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Het is alsof Petrus in één keer ziet hoe groot, hoe machtig, hoe heerlijk de Heer Jezus is. De Zoon van God. De Heilige van Israël. Hij is God. En als hij dat ziet, weet hij ineens wie hij zelf is. Er zijn wel eens mensen die denken dat Petrus zo klein van zichzelf dacht, omdat hij toch nog niet helemaal volmaakt in zijn geloof was. Hij zegt het wel, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Maar ja, een mens kan wel eens wat zeggen, maar of dat hij het ook meent. Ja, het zou kunnen. Maar zou het niet een beetje anders liggen? Zou het niet veel meer zijn algemene zondigheid zijn, die Petrus op dat moment zo aangrijpt? Dat contrast. Jezus en hij. Zeker, hij geloofde. Maar zoveel tekorten in zijn leven. Zoveel onvolmaakt. Zoveel onder de maat van de heiligheid van God. Nee, het gaat er volgens mij niet om dat Petrus nou ineens een heel rijtje zonden kan bedenken. Oh, dat heb ik vanmorgen verkeerd gedaan. En dat gisteren en dat vannacht toen ik verkeerd droomde. En dat hij als het ware zo een lijstje opdreunt en zegt, ja nee, dat kan inderdaad niet. Natuurlijk, het is goed om zonden concreet te maken. Ook in je gebed. Te zeggen, dat deed ik fout. En dat, anders blijft het ook zo vaag en zo zweverig. Zonden moeten ook concreet benoemd worden. Maar er is toch ook iets anders. Het is toch ook dat diepe besef van zondigheid. Niet die uitwas alleen. Maar die bodem van je hart. En als je dan ineens het licht van God ziet vallen. Dat diepe, intense besef. Op catechisatie doe ik het wel eens, jongen. Ja, jullie weten het. Dan zeg ik, ik teken even een lijn. Nou, ik probeer het altijd zo goed mogelijk te doen. Recht naar beneden. Is die recht? Ja, lijkt wel. Laten we er eens een liniaal langs houden. En dan blijkt hij inderdaad vol bochten en afwijkingen te zitten. Voor het oog kan het aardig zijn. Maar als de lijn er langs gaat. Als je voor Gods ogen staat. Zoals Jesaja in de tempel van Jeruzalem. Wee mij, want ik verga. Dat past niet. Petrus voelt dat. Heere, ga uit van mij. Want het past niet. Het is nog gevaarlijk ook. Want die heilige God en een zondig mens, dat is net zoiets als stro en vuur. Benzine en een vonk. De heilige. En toch begrijpt Petrus er niks van. Want juist voor zulken is hij gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik ben de dokter van de zielen. En dat brengt mij bij het derde. Petrus, of Jezus moet ik zeggen. Want hij is het subject, hij is het onderwerp. Hij doet het. Hij spreekt, hij geeft opdracht. En hij bemoedigt. Petrus voelt zich zo klein. En evenzo die andere broeders, die andere kompanen in dat vissersbedrijf. De zonen van Zebedeus. En Andreas misschien. En na de ontmoeting van de Heer Jezus met Petrus. Zo ziende erop. Is het goed om onszelf die vraag eens te stellen. Wat doet Jezus nou met Petrus? En wat kunnen we er nou van leren? Wat doet hij met Petrus? Wat doet hij aan Petrus? En wat doet hij in Petrus? En laten we er nou gewoon eens even nog wat nader naar kijken. En dan valt me in de eerste plaats op dat alleronverwachtste moment van Petrus belijdenis. Laten we nou eerlijk zijn, wanneer verwacht je een zondebelijdenis? Dat verwacht je na een preek over het oordeel van God. Of over de ernst van de zonde, of over hoe je zondig bent. Een lijst van geboden waar je niet aan houdt. En je beseft dat ook, en dan voel je dat toch. Dat zou toch logisch zijn. Als de wet je murf slaat en je schuldig stelt. En zo werkt God ook. Maar hier zie ik geen wet. Hier zie ik een mens die het in één keer ziet. Bij zoveel heiligheid van God. Ik niet. Dat is verrassend. Dat is ook wel bevrijdend. God heeft blijkbaar meer manieren om zijn doel in het leven met mensen te bereiken. En hij kan dat doel wat hij bij een ieder bereikt, verootmoediging, kleinheid, zondebesef, nederigheid, dat kan hij bereiken. Door ons diepe tekortschieten aan zijn wet aan de kaak te stellen. Maar blijkbaar kan het ook zo dat hij iets van zijn onvoorstelbare grootheid laat zien. En dan zie je vanzelf wel wie je bent. Maar dan schrik je jezelf ook naar. Want Petrus trilt. Heere, ga uit van mij. Maar dat meent hij niet echt. Dat die band over zou zijn. Maar hij voelt wel dat het niet past. Gemeente, God is zo oneindig variabel in de manieren waarop hij mensen brengt tot de plek die ze waar ze moeten zijn. In de verootmoediging aan zijn voeten. Maar hoe hij dat doet, dat is uiteindelijk zijn zaak. Als het doel maar bereikt wordt. Als een mens maar op zijn knieën komt. En beseft wie die zelf is. God bepaalt de weg. Soeverein. Vrij machtig. En dan nog iets. Dan zien we ook uit deze geschiedenis zomaar dat God met elk mens zijn eigen weg gaat. Met al zijn kinderen. Laat ik een voorbeeld geven. In de opvoeding is elk kind gelijk. Als wij de een voortrekken boven de ander, is dat absoluut verkeerd. Als je lievelingetjes erop nahoudt, dat mag dan ook niet. Maar ze zijn wel verschillend. En soms doe je bij de een iets wat je bij de ander nooit zou doen. Dat komt omdat ze verschillend zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen, inderdaad. Maar ze zijn ook alweer verschillend. Dat heeft met karakter te maken. En zou God dat ook niet doen? Zou hij in de wegen die hij met mensen gaat en niet op letten wie ze zijn, die felle, diepe Petrus, wiens geloofsleven zulke ontzettende hoogte bereikte, maar die meer dan de andere apostelen diepten doormaakte. Die wandelde op het water. En er het volgende moment doorheen zakte. Die het ene moment zei: u bent de Christus. De Zoon van de levende God. En die een volgend moment zei: Heere, maar u hoeft niet te lijden hoor. Deze Petrus wordt door God onder handen genomen. Hij is een belijder, maar zal straks openlijk Jezus vervolgen. God gaat met elk van zijn kinderen toch ook weer een eigen weg. En daarom is de weg van de een anders dan de ander. En nou zou ik vanuit deze tekst nog iets willen benadrukken. Dat er in het geloofsleven ook groei zit. Petrus staat hier. Aan het begin van zijn weg met de Heer Jezus. En dat diepe besef slaat door hem heen. Ga uit van mij. Want u en ik. Dat past niet. Dat oneindige. Schepselmatige en morele onderscheid tussen u en ik. Maar diezelfde Petrus, die misschien ook verootmoedigd was onder de prediking van Johannes de Doper, we weten het niet. Diezelfde Petrus, ik zei het al, moet ook nog zoveel leren. Hij is een volgeling van de Heer Jezus, zeker weten. Maar als straks in hoofdstuk 9 de Heer zegt, ik moet lijden, Petrus. Dan zegt hij, nee hoor, dat hoeft niet. En dan zegt Christus, Satan, je bedenkt niet de dingen die van God zijn. Gemeente, wat heeft God een geduld. De discipelkring is een voorbeeld van het oneindige geduld en de wijsheid waarmee hij zijn kinderen leidt en onderwijst. Petrus, God zoekt hem op. Hij is zelfs de eerste die bezoek krijgt na zijn verloochening op paasmorgen. Ik zie vanmorgen de Heer Jezus aan het werk. En hij doet dat zo vol bewogenheid. Hij weet wie hij voor hen voor zich heeft. En hij leidt. En hij bestuurt de dingen zo. Alles wat er gebeurt. Hij doet het. Hij preekt. En hij geeft die opdracht. En hij bemoedigt. We zien hem aan het werk. En het valt niet eens heel erg op. Maar zo werkt God. Is dat niet mooi om te horen? Is dat geen aansporing? En is dat ook geen bemoediging voor al die mensen die zitten te tobben? Vanmorgen zie ik de meester aan het werk. Maar dan moet ik toch nog een paar dingen zeggen. Want u zegt, maar hoe weet ik dan dat God in mijn leven werkt? Dat er hoop is voor zwak gelovigen, dat is waar. Maar er is toch geen troost voor ongelovigen? Nou, laat ik eens drie dingen noemen. Die in de tekst zo naar voren komen. Ik kijk nog even naar al die mensen. Die luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Waar is de vonk overgesprongen? Oh, ik denk dat Petrus, die Jezus al een beetje kende. Maar dat hij onder het boeten van die netten ook wel heel goed geluisterd heeft. En dat woord zomaar bij hem binnenkwam, dat doet God. Maar dat doet hij wel door middel van dingen. Door al de leidingen in Gods leven komt dat woord bij hem. En dat woord wordt hem lief. En dat woord gaat hij geloven. Hij gaat de spreker van dat woord geloven. Op uw woord gooi ik het net overboord. Dat doet hij. Omdat hij Jezus' woorden indronk als water. Is dat niet iets wat wij zo voor ons zien. Wat werkt God nou? Hij werkt liefde voor zijn woord. Beter gezegd, voor zijn spreken. En dat je toch gaat geloven. En dat je toch gaat ter harte nemen. En dat het niet meer zomaar van je afschudt. Hij spreekt. Hij brengt in de ontmoeting met hem. Als dat niet gebeurt, dan blijf je een vreemde. Dan ben je ook een vreemde van het geloof. En wat is nou het tweede wat ik hierbij op mag merken? Wie hem volgt, zal op de een of andere manier steeds dieper oog krijgen voor wie die nou zelf is. Het past niet tussen u en mij. Het past niet. Dat verschil is te groot. En juist daarom zijn ze op weg naar Golgotha. Omdat het niet past. Omdat straks Christus sterft aan het kruis. Omdat straks Jezus zijn bloed geeft. En dan past het wel. En dat is het wonder van God. En wie hem dient, die gaat dat toch steeds meer zien. Ook voor zichzelf. Buigen en opzien. En nou het laatste. Wie hem dient, wordt ook door hem in dienst genomen. Gedeelte van vanmorgen eindigt met de woorden: ik zal u vissers van mensen maken. Dat woord sla ik over, omdat collega Mulder daar vanavond vanuit een andere tekst over spreekt. En zo rijden we elkaar niet in de wielen. Maar één ding wil ik er wel van zeggen. Als God werkt, dan ga je hem ook lief hebben. En dienen. Hoef je geen dominee te worden, kan wel natuurlijk, hè? Of ouderling, of diaken, kan ook. Wat God roept. Maar hij roept ook gewone mens. Om iets van zijn getuigenis door te zoeken. Door te geven. Want het eindigt zo mooi. En zij lieten alles in de steek. En volgden hem. Wat is een waar christen? Leven met de sprekende God. Steeds dieper jezelf bent wie God is. Weg naar het kruis. En ook dienen van hem. In gehoorzaamheid, liefde en betrokkenheid. Jezus onderwijst bij het meer van Genezareth. Hij vaart met zijn discipelen het meer op, waarop dat wonderlijke gebeurt van dat vissen. Maar die menigte blijft achter. En die menigte gaat naar huis. En ik zei het er net in de preek. En die menigte denkt na over dat woord van God. Ik hoop en bid dat u ook wat te herkauwen hebt. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 147, 147, vers 2 en 3. 147, 2 en 3.
Thank you.
Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, wij hebben uw woord in onze monden genomen, oude psalmen. Rijmt weliswaar, maar toch die diepe inhoud. Dat u onpeilbaar diepe gedachten heeft. En dat uw verstand niet af te meten valt. Dat u het altijd weer verrassend doet. Maar ook heel doeltreffend. Dat u het deed, Heere, bij Petrus. U liet het zomaar gebeuren. Waar niemand het verwacht had. Zo'n diepe belijdenis. En u heeft hem vastgehouden. Zijn hele leven. Ook toen hij tegen u in opstand kwam. En van geen kruis wilde weten. En toen u hem weer opzocht. Na Pasen. Zo handelt u. Zo getrouw. Zo wijs. Heere, wij kunnen u niet narekenen en dat hoeft ook niet. Maar wij bidden u. Laat toch die kernmomenten niet ontbreken. Dat woord van u. En die diepte van u. Die heiligheid van u. Dat het niet bij elkaar past. Maar zo op weg naar het kruis. Steeds meer en dieper. En juist zo ook. Vruchtbaar en dienstbaar voor onze naasten. Heere, bewaar ons ervoor dat woord langs ons afglijdt. Heere, breng het binnen. Bij jongeren en ouderen. En u kunt dat, wij kunnen dat niet. Wij moeten dat, wij zoeken wegen en we moeten dat doen. Maar u kunt het. En u doet het ook. Wilt u zo uw gemeente uitbreiden? Opdat eenmaal uw rijk volkomen zijn. We niet buiten geworpen worden. Maar binnengeworpen worden. Binnengebracht. Omdat we de koning en zijn zoon kennen en lief hebben. Heere, gedenk zo ons. Ga met ons mee als we van hier gaan. Dat u vanavond ook een goede dienst geven. Zo onder uw woord van afscheid, van herbevestiging, van bevestiging, geef dan wat nodig is. En doe ook hier vissers van mensen komen. Steeds weer opnieuw en meer. Om Jezus wil. Vragen wij dit alles van ons. En ons veiliger worden verwacht moeten zijn. Helpt u ons. En vergeef het zondige. Om Christus wil. Amen. 146, Psalm 146, vers 3 en 4. 146, vers 3 en 4.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.